Vandaag in de inzichten voegen we een prachtige professor toe aan onze gastenlijst. Hij heeft rijbewijs nog smartphone, maar wel zelf een superslim brein waarmee hij kan doordenken als geen ander en telkens spelenderwijs kan bewijzen dat filosofie en wiskunde niet enkel zeer geestig, maar ook levensbelangrijk zijn. Dit zijn de inzichten van filosoof-wiskundige en opstandige senior Jean-Paul van Bendegem. Professor, welkom in mijn nieuwe woning.
Ik benijd u.
Ja, ik heb altijd tussen bier willen wonen.
Ja. Dus hier dorstlijden is uitgesloten.
Ik vrees dat ze al een tijdje leeg staan. Ja. In tegenstelling tot u, hoop ik. Jan.
Nou, dat is een mooie uitdrukking, leeg staan. Ja. Wauw, alles gezegd hebben.
Voilà.
Nee.
Goed. Professor, ongelooflijk blij met uw komst op deze...
Dank u, wederzijds.
...bijzondere zondag, in bijzondere tijden, ook ja. Voor u.
Ja, uiteraard bijzonder, hè? Maar de ontdekking gedaan dat er in mij dan toch eigenlijk wel een kluizenaar zit. Thuiszitten, lezen, schrijven, denken, het gaat mij ongelooflijk goed af.
Vandaar dat we nu meer dan ooit hebben gezien dat bijvoorbeeld... Ja, één vleermuis in Wuhan de storm aan de andere kant van de wereld kan teweeg brengen. En dat is wat chaostheorie, wat wiskunde eigenlijk
exact.
Altijd heeft voorspeld.
Ja. Dus in plaats van het fameuze vlindereffect, zou men
het vleermuiseffect,
om het meteen te... ze zeggen, er is een vlindertje dat flappert in het Amazone-oerwoud en we krijgen een orkaan een tijdje later. En van,
maar we hebben het nu gezien.
Maar als je nu zegt het vleermuiseffect, één vleermuis die het op de mens heeft overgedragen en hups, zie maar waar we nu staan.
Voilà, we hebben jouw inzichten hoog nodig, dus je hebt er een zevental voor ons neergepend.
Ja.
Ik vind ze allemaal schitterend.
Dank u.
Wiskundegebied om met één te beginnen.
Ja.
Alles is met alles verbonden, zegt u.
Mm-hmm.
En dan, omdat het filosofie is, komt erbij tot het tegendeel bewezen is.
Voilà. het startpunt voor dat inzicht is dat fameuze probleem van 6 graden. Het idee dat... wij zitten hier nu samen, dus de afstand tussen ons is 1. Voor alle mensen die jij kent, maar die ik niet ken, is mijn afstand tot die mensen dan 2. Want ik moet via jou tot bij die persoon gaan. En dan kun je aantonen... Het kan wiskundig aangetoond worden ook, dat de afstand tussen 2 mensen op de aardbol gemiddeld 6 is.
6 degrees
is
of separation.
Ja. En ik vond dat zo'n mooie gedachte. Ik bedoel, dat geeft een idee van verbondenheid, waarvan ik dacht, dat is toch mooi. Dus in principe kan ik elke mens op deze aardbol bereiken in gemiddeld, uiteraard gemiddeld, 6 stappen. En één keer als je daar begint zelf over na te denken, explodeert dat natuurlijk. Want ik denk van, maar wacht eens even, ja. Op de VUB in mijn carrière ben ik 4 jaar decaan geweest. In die 4 jaar heeft Albert II een werkbezoek gebracht aan de VUB. De 8 decanen stonden netjes op rij om zijn majesteit te begroeten, wat ik gedaan heb. Dus, mijn afstand tot Albert II is 1. Bekijk nu de kring van mensen rondom Albert II. Ja, dan staat je al in het Vaticaan. Dan staat je al... Waar niet?
Ja.
En dan was mijn idee, waarom zou dat ook niet het geval zijn voor ideeën, voor theorieën, voor kunstwerken?
Jullie hebben zo'n gezelschapsspel onder filosofen van ondersnelst van de plankaarts naar de Tasmaanse mier of en terug.
Ik heb... Ik moet er nog steeds mensen proberen van te overtuigen. Maar dat kun je alleen maar doen proefondervindelijk, door effectief te laten zien, maar kijk, die met die... Oh, John Cage, Piet Mondriaan, hoe dat je dat aan elkaar kunt koppelen, dat komt dan samen.
Zie dat je er blij van wordt.
Ja,
en,
maar ja.
En het nut van die oefening is dat gevoel van, alles is verbonden op deze planeet.
Ja, ik vind dat een zeer aangename gedachte. Dat, wat dus ook betekent, dat is nu een probleem dat zich jaren heeft gesteld in de wetenschapsfilosofie. Namelijk... Hoe komt dat nu dat eenzelfde idee ontstaat op verschillende plekken op de aardbol? Dus typisch een wetenschappelijke nieuwe vondst, ook voor de wiskunde geldt dat trouwens, Je ziet dat opduiken in Duitsland, in de Verenigde Staten en op nog twee andere plaatsen ook.
Synchronicity.
Ja, ja. Maar als je die verbondenheid hebt, dan is dat evident. En als je dan kijkt van, wacht eens even, die zit daar. Bij wie heeft die gestudeerd? Ah, bij die. En die bij die. Ja, maar die twee hebben gestudeerd bij die. En hup, je hebt het gemeenschappelijke element dat je zegt van, ah ja, die heeft die twee geïnspireerd. Die heeft nu die geïnspireerd. En ja, ze zijn min of meer gelijktijdig op hetzelfde uitgekomen.
Oké, en hoe kunnen we daar nu op deze mooie zondag allemaal ons voordeel mee doen met dat besef? Gaan we op die manier ook dichter bij elkaar en bij elkaars ideeën durven komen?
Dat hoop ik. Dat is mijn hoop. Om het met misschien wat te pompeuze woorden uit te drukken, maar het zou erop neerkomen dat ik zou zeggen, geen mens kan voor mij een vreemde zijn. Dus daarom dat ik ook zeg, als je tegen mij zegt, die twee hebben met elkaar nu is werkelijk niks te maken.
Kijk,
dan moet je dat aantonen. Ja,
dankzij de wiskunde, dus alles komt er weer op neer wat mijn juf wiskunde altijd zo vol enthousiasme zat te beweren. Alles is wiskunde. En wij hadden zoiets, yeah, right. Je hebt bijvoorbeeld al aangetoond dat seks, partnerkeuze enzovoort, allemaal eigenlijk via de wiskunde geregeld wordt. Leg het nog eens uit.
Wel, de redenering is, mijn basisredenering is vrij eenvoudig. Wij kunnen menselijk gedrag bestuderen. Mm-hmm. Met andere woorden, je gebruikt daar ook wiskundige methodes voor, statistiek en zo verder. Het seksuele gedrag van de mens is een onderdeel van het menselijke gedrag. Dus bij implicatie moet je ook dat kunnen bestuderen. Dus verwacht je dat daar patronen naar boven komen. Zijn die er? Jawel. En als je de vraag stelt, is er een strategie die ik zou kunnen volgen, niet dat je het moet doen, maar die je zou kunnen volgen, om de kans te vergroten dat ik de voor mij ideale partner te pakken krijg? En dan is het antwoord ja. Wat je moet doen is, je moet 3 relaties hebben. Die moet je afbreken. 3 relaties. Je onthoudt de beste van die 3. Voor jou, hè. Dus zo subjectief. Als je het wil, maakt niet uit.
Je moet niet in een boekje staan.
Voilà. Je denkt van, oké, van die 3, amai, die was er. No. En dan heb je nieuwe relaties. En in dat rijtje, de eerste die langskomt, die even goed of beter is dan de beste van die 3, die is het. Dan heb je 37% kans om uit de totale groep de beste eruit gehaald te hebben. Ja. Dat is 1 op 3.
Nu zit iedereen terug te rekenen misschien van, ja, had ik die eerste 3 misschien anders moeten inschatten om...
Ja.
En wat is nu de scheidingen ook natuurlijk.
Voilà. Ja. En wat is nu de grap vandaag? Dat je dat effectief experimenteel kunt doen, namelijk in speed daten.
Ja.
Dan kun je dat uittesten.
Dus we gaan op vooruit.
Ja. Daar kunnen we over discussiëren. Ja. Is dit nu vooruitgang? Wel, ik plaats het altijd zelf wat in perspectief, omdat ik dan zeg, ja, dit is nu een heel mooie strategie die je kunt volgen, maar het probleem is wel, ik heb alles nu bekeken vanuit het standpunt van 1 van de 2. Voor de ander geldt dat ook. Dus eigenlijk...
Je moet ook je 37% waard zijn. Ja.
Dus als je een relatie begint, ben je eigenlijk wel verplicht om te vragen, mag ik eens weten, de hoeveelste ben ik? Want als die andere zegt, je bent mijn derde, dan denk je, oh leuk jong, die gaat dat moeten afmaken. Hè? En ik ga er moeten mee akkoord gaan en zeggen, heel verstandig.
Goed, voilà, nieuwe inzichten nu al reeds. Zullen we naar de volgende gaan? Daarin zeg je, denken en voelen vormen 1 geheel. Het lijkt ergens logisch, maar we doen het te weinig.
Het grootste gedeelte van de geschiedenis van de westerse filosofie is juist een poging om die 2 uit elkaar te halen.
Ja, en om het hoofd aan het hoofd te zetten.
Ja. En bij Plato leest je het al, hè, de ziel gevangen in de kerker van het lichaam, in 1 van de versies. Descartes die zich ligt uit te sloven in la passion de l'âme, de passies van de ziel, om het van, moet je er niet mee omgaan. Ze hadden gezegd, ja maar, wat kan er nu in hemelsnaam mis zijn met een passie?
Gevoelsmensen en breinmensen. En dan zou men eerder denken, ja, Jean-Paul van Benninghem is een hersenmens.
Kijk, ik zou nu heel eerlijk zijn. Het moet 17 jaar geleden zijn. Een interviewboek met 50ers. En toen was ik dat. Op een bepaald moment omschreef ik mijzelf als een brein op pootjes. En dan dacht ik, oh nee, wat heb ik nu gezegd? Dus na al die jaren zit toch nog altijd dat idee in mijn hoofd dat ik het liefst van al een brein op pootjes zou zijn. Die pootjes om te kunnen verplaatsen. Ik bedoel, anders ligt dat brein daar, dat is een beetje zielig. Maar die pootjes zijn voldoende.
Maar dat is veranderd? Je hebt ondertussen een lichaam gekregen?
Of? Ik heb mijn lichaam moeten ontdekken. Daar leren mee omgaan. Seksualiteit was alles behalve evident. En kijk, als ik op 50 nog zeg, ik ben een brein op pootjes, dan denk ik, oh nee. Maar nu gaat het beter. En weet je waarom? Omdat uitgerekend dat ding hier mankementen begint te vertonen.
Dus ik ben moet nu terug, ermee bezig zijn.
Ja, ik ben nu terug veel meer met mijn lichaam bezig, maar op een voor mij een nieuwe manier. Proberen uitzoeken, wat kan dit ding nog? Ik wandel zeer graag omdat wandelen mij toelaat om te denken, maar je moet wel fysiek in staat zijn om het te kunnen doen. Dus als daar wordt aan geknabbeld, als ik zou merken dat de 5-6 kilometer die ik zonder probleem kan doen, nog altijd, dat dat zou beginnen minderen, gaat dat ook een effect hebben op mijn denken. Dus in die zin zit ik nog altijd in een leerproces.
Want dan heb je ook nog wel een paar keer verklaard, ja, eigenlijk zit ik zo wat in dat autisme-spectrum. Mocht ik in de jaren 50 naar het PMS gemoeten zijn, dan was ik zo gediagnosticeerd.
Daar ben ik quasi zeker van.
Hoe heeft dat op brein en lichaam zijn invloed gehad?
Wel, wat ik al heb aangehaald, dat kluizenaarsgedrag.
En wiskundige worden, wat bijna een cliché is voor,
ja,
voor de...
Ja, ik weet het. Ja, dus ik heb aan dat cliché beantwoord. Wil bij wijze van spreken, als je mij vraagt, vertrekkende van de basisvergelijking van Newton, kracht is gelijk aan massa maal versnelling, F is M maal A, laat nu eens zien hoe je daaruit de ellipsbaan die de aarde beschrijft rond de zon kunt afleiden. Ik ga daar meteen aan beginnen. Dus dat is geniaal gewoon weg, dat is schitterend.
Maar als ik vraag, ga ik met dat meisje gaan praten, dat was een stuk moeilijker.
Ja, de mens was voor mij een ongelooflijk ingewikkeld en complex iets. Om drijfveren, om motieven van mensen te achterhalen, te kunnen inschatten. Ik was zo naïef, dat was niet te doen. Ik heb ook mensen in mijn omgeving, vrienden, zeer goede vrienden, die in de omgang ongelooflijk sociaal zijn. En ik benijd ze dan moet ik heel eerlijk in zijn. Een milde vorm van jaloezie, van oh, ik wou dat dat ook kon. Maar die dan tegen mij zelf al gezegd hebben, ja, maar dat vraagt dus wel ongelooflijk veel energie. En dan dacht ik, ah ja, dus het is niet dat dit allemaal zo vlotjes gaat. Eigenlijk ben je ook wel bezig met, zal ik dat nu wel of niet vertellen, is dat nu wel verstandig? Alleen, het is beter ingekaderd naar de anderen toe. Je hebt een beter aanvoelen, neem ik aan, van de sociale maatschappelijke regels enzovoorts. Ik mis dat heel vaak. Dus ik kan dan ook heel domme dingen doen, natuurlijk.
Zoals?
Dingen zeggen op een moment dat het volslaat.
Geef eens het meest gênante voorbeeld.
Een van mijn ongelukkigste voorbeelden ooit. Dat ik mij enigszins verkeerd heb uitgedrukt, om het heel zachtjes weer te geven. Oh, iemand die mij vroeg het geheim van een lange relatie. Ik was toen al met Anne, het was al meer dan 20 jaar, waren we al samen. En dan komt die vraag, wat is nu het geheim van een geslaagde relatie? En wat ik wilde uitdrukken was, wel, je moet er simpelweg rekening mee houden dat je alle twee verandert onderweg. Mm-hmm. Dus blijf niet vasthangen aan dat beeld van 20 jaar geleden. Dat is een gegarandeerd recept voor problemen. Maar evolueer mee en zie de ander ook evolueren.
Toch niet gênant, dat is een mooie liefdesverklaring.
Ja, maar het kwam er enigszins anders uit. Wat ik zei, en ik dacht van leuk te zijn, van een geestigheidje te declameren. Wat ik zei. Zeg, weet je wat het is? Elke ochtend als je wakker wordt en je draait je om en je kijkt naar de persoon naast je, moet je inbeelden dat het iemand anders is. Er was iemand niet echt content.
De volgende leuke filosofische doordenker, het volgende inzicht is: ik had iemand anders kunnen geweest zijn.
Als de ander geen vreemde voor mij kan zijn, dan kan ik me herkennen in de ander. Dat is één. En twee, dan zie ik niet per se een grote afstand tussen de levensgeschiedenis van een ander mens en dat van mijzelf. In die zin dat er heel wat kan gebeuren in een levensloop waar je geen greep op hebt. Ik ben geneigd om te zeggen gelukkig maar. Ik bedoel, een volledig gecontroleerd leven, dat moet verschrikkelijk zijn. En dus in die zin, ja, als ik de film van mijn leven terugspoel en ik zie die sleutelmomenten, dat ik denk, ja, was ik toen die persoon niet tegengekomen, waarheen zou het gegaan zijn?
Zo is het bij iedereen. We hebben
ja, natuurlijk.
Meer toeval dan soms inzicht of doorzicht.
Ja, natuurlijk. Dus als ik iemand tegenkom waarvan men mij zal zeggen, ja, dat is eigenlijk wel, goh, die heeft het niet gehaald, mislukt leven enzovoort. Dan is mijn eerste idee, oké, maar hoe is hij of zij daar geraakt? Ik heb dat een tijd lang gedaan, nu soms nog. De grote gang in Brussel Centraal, van de metro naar het station en omgekeerd die lange, brede pijp. Waar normaal gezien bedelaars, daklozen, ze zijn er allemaal. En als ik met iemand samen was, dan als we in die gang liepen en daar zit een bedelaar op de grond, dan stelde ik de vraag, ziet je nu die mens daar zitten? Hoe groot vind jij de afstand tussen die mens en u? En dan de meesten zeggen, kijk, daar met die mensen niets van doen. Ik bedoel, daar heb ik nou niet mee te maken. Een klossaar, hè. Ik zeg wel, ik kan u zonder probleem een 10 scenario's geven, waardoor op een paar maanden, een jaar, ik daar zit. Ik bedoel, dus ik zal deze mens nooit veroordelen, maar ik wil dat verhaal kennen. Ik herken mijzelf in de ander, in die zin, ik had die ander kunnen geweest zijn. En dan zou ik een levensloop gehad hebben die er helemaal anders had kunnen uitgezien hebben.
Volgende inzicht, je hebt erover nagedacht, maar ja, nadenken is jouw job. Zingeving begint vanaf 2.
Ja. Het geeft de indruk alsof ik nu meteen een wiskundige stelling ga bewijzen. Maar het is 2 in de betekenis van niet 1. Twee
of meer. Een liefdesverklaring ook.
Ik wou nu zeggen, hoe waanzinnig mijn medemens ook is, ik hou ervan, maar het is eerder bijna omdat die medemens bij momenten zo waanzinnig kan zijn, dat ik denk, allee, kom aan zeg. En dan hoop ik eigenlijk altijd weer dat dat ook geldt voor bijvoorbeeld tijgers. Pak nu tijgers. Dat daar ook evenveel persoonlijkheden tussen zitten. Een zotte tijger, een wijze tijger, een tijger, je m'en fout.
En waarschijnlijk zien tijgers ons ook eerder als allemaal een beetje hetzelfde.
Oh ja, als je ene mens hebt gezien, dat is allemaal gezien. Hè?
Zingeving, zeg je, begint met 2.
Ja, het is in feite een eenvoudige redenering. Als men mij de vraag voorlegt, Jean-Paul, uw leven op zich, in de mate dat dat trouwens betekenis heeft, die uitdrukking, ik denk eigenlijk van niet, maar goed, dat was nu even aannemen. Mijn leven op zich, heeft dat zin? Dan is mijn antwoord nee. En zelfs als men mij zegt, ja, maar jouw ouders hebben jou toch wel geconcipieerd. Ja, dat klopt wel. Maar dat het uiteindelijk dit zou worden, zeker niet hoor. En er zijn momenten geweest, ik ben een woelige student geweest een aantal jaren, dus mijn ouders hebben afgezien. Ik denk niet dat ze dat toen voor ogen hadden. Ik heb niks dat boven mij staat. Dat heb ik gehad, maar dat is weg. Dus ik heb eigenlijk alleen maar mijn medemens, waarin ik mezelf herken. Dus daaraan ontleen ik mijn zingeving. Dus zonder mijn medemens beschouw ik mijn leven als zinloos. Er moet er op zijn minst 1 zijn, met mij erbij is dat 2. Ja. En vanaf daar begint het.
Ik hoorde jou zeggen, ja, ik had eerst ook nog wel een relatie met iemand daarboven. Hoe ben je daarvan afgevallen? Want jouw ouders waren dus protestant.
Wel, het is mooier dan dat. Langs vaderskant protestanten uit Zeeuws-Vlaanderen. Dus vrij streng in de leer was dat. Langs moederskant Locristi, diep katholiek.
Maar ben je dan toch die vrolijke atheïst geworden, zoals je jezelf omschrijft?
Ja. Dus ten eerste opgroeien in twee geloofssystemen. Ik kan het iedereen toewensen. Dat is heerlijk, omdat je dus al de gesprekken krijgt van de ene tegen de andere. Ik bedoel, mijn vader die met de overladenheid van de katholieke kerk, daar kon hij werkelijk niet mee over de baan. Dus langs moederskant, de familie vond dat die protestanten er zo recht in de leer. Je kunt daar geen kantje aflopen. Verschrikkelijk. Die kennen die de Bijbel dan ook nog. Wij mogen daar niet aankomen. Dus die confrontatie van twee levensbeschouwingen en dan op school zedeleer volgen, omdat als goede protestant natuurlijk vraagt je wie geeft daar protestants godsdienst? Die! Nee, daar ga ik geen les bij volgen. Volg maar zedeleer. Dus er waren dan drie. Dus ik ben opgevoed in een veelheid van levensbeschouwingen. Dat was heerlijk. Dat heeft toen als jonge knaap mijn geloof niet aangetast. Maar dan komt er een dominee en die dominee zit in volle geloofscrisis. Dominee Steenhuis. En de uitweg voor hem was om het leven van Jezus zo te vertellen dat alles wat miraculeus was, een andere uitleg kreeg. Zodat het mirakel verdween, maar daarom niet onbelangrijk werd. Dus het water in wijn veranderen, dat was Jezus die wilde demonstreren, kijk, als ik zeg, nu drinkt je wijn, niemand gaat mij tegenspreken. Zo sterk is mijn overredingskracht, dus nu kan ik mensen overtuigen, overreden, om in mijn geloof mee te gaan. En hij doet dat dan, en dan krijgt hij, dat ene vers krijgt een totaal andere betekenis, namelijk, hij laat dat water wordt binnengebracht, men proeft daarvan. En een van de gasten zegt, staat in de tekst, wat voor een bruiloft is dit waar men de beste wijn tot het einde bewaart. Dus niet alleen gaan ze mee om te zeggen het is wijn, maar het is bovendien de beste wijn. Zo groot is zijn overredingskracht. En als je dat meemaakt, wat je dan krijgt is, God verdwijnt compleet op de achtergrond. Die speelt geen rol meer. Jezus verschijnt nu als een heel bijzonder mens.
Een filosoof.
Ja, als je wilt. Ja, in feite wel. Ja, akkoord. Ja. En dat is natuurlijk, dat is iemand naar wie je kunt opkijken. Een rolmodel eventueel. Maar het wordt nu een mens. En dat gaf mij een enorm bevrijdend gevoel. En dus zo langzamerhand weggedreven. Lange tijd agnost. Maar in de slechte betekenis van het woord, ik was er namelijk niet mee bezig. Ik was mijzelf aan het ontdekken.
Ja. Een vrolijk atheïsme is daar wel mee bezig zijn, met iets anders in de plaats zetten.
Ja, en dat vrolijke is er dan bijgekomen op, omwille van de last die van mijn schouders gevallen is. Ik ben hier niet gekomen met een opdracht, ik heb geen taak te vervullen. Nee, je wordt erin gegooid, je bent er nu bij. De prachtige woorden van Blaise Pascal in Les Pensées. Vous êtes embarqué. Je bent op de boot gestapt, je zit er niet in. De boot vaart, voilà. Maak er nu iets van.
Maak er het beste van.
Ja, maak er het beste van.
De volgende is in de wijsheden van Jean-Paul van Bendegem al de vijfde. Wijsheid mag niet verward worden met kennis.
Ja.
Komt ook terug in jouw nieuweling, wijs, grijs en puber, waarin een beetje zegt, kennis heeft zo de wijsheid wat weggeduwd. Ook de wijsheid van de grijze.
In zekere zin, als je de geschiedenis bekijkt van de westerse filosofie, heeft er zich een verarming voltrokken. Als je Aristoteles leest, De kennis staat naast de wijsheid, staat naast het ambachtelijke ook. En die worden als evenwaardig behandeld en geanalyseerd. En langzamerhand hebben wij in de westerse cultuur dat benadrukken gezien van die kennis. Toegegeven, als je nog eens kennis gelijkstelt aan wetenschappelijke kennis, dat heeft geleid tot triomfen. Dat heeft ons een maatschappij opgeleverd die dingen kan doen die nooit eerder gezien zijn geweest. Maar die wetenschappelijke kennis kijkt op een welbepaalde manier naar de wereld. Zij zoekt eigenlijk, als ik het nu bruut mag samenvatten, naar de algemene patroon. Zij moeten spreken over alle gevallen, gelijk waar, gelijk wanneer. De valwet geldt overal in het hele universum. Klaar. Maar daardoor vergeet je onvermijdelijk de details, de particulariteiten van een gegeven situatie. Het is niet voor niks dat we labo's hebben. Labo's hebben die mooie eigenschap dat je een afgezonderde omgeving creëert, juist om een greep te hebben op al die factoren die je in het dagelijkse leven erbij krijgt, ongewild. Dus economen maken prachtige modellen, maar heel vaak falen die, omdat er in de praktijk zoveel elementen bijkomen. Dus, dat gezegd zijnde, in die concrete, praktische situaties heb je die wetenschappelijke kennis nodig, maar dat kan niet volstaan. Er moet iets bij komen die maakt dat je die kennis kunt een plaats geven in dat alledaagse gebeuren. En daar voor mij zit wijsheid.
Filosofie wil ook letterlijk zeggen liefde voor de wijsheid.
Voor de wijsheid.
Wijsbegeerte.
Het is wijsbegeerte en niet per se kennisbegeerte.
Ja. En dan heb je het zeker ook, ja, dus in jouw laatste boek Wijs, Grijs en Puber, over die wijsheid die met de jaren komt, ja, die vandaag niet meer wordt gevalideerd.
Allee, hier is toch een reservoir aan middelen en het wordt niet benut.
Je hebt het zelfs grijsisme genoemd,
ja,
hè? Racisme, ja. Ja. Seksisme, grijsisme. Je hebt echt dat gevoel dat mensen boven de 65 dan helemaal uitgespeeld zijn. Vaak begint het al vroeger, hè? Mensen boven de 50 worden eigenlijk al niet meer echt.
Ja, klopt. Ik heb het daarom, ik heb er geen specifieke leeftijd op geplakt. Bij mij is het nu gebeurd, is die 65 wel een kantelpunt geweest.
Is dat ook echt een letterlijk kantelpunt op een gegeven moment dat je voelde? Waarom dat je dat boek dan ook hebt geschreven?
Ja, twee dingen. Het ene ding was dat ik mijzelf moest herpositioneren. Dus in staat zijn om dingen los te laten. Maar dan heeft het mij enorm geholpen om te kijken naar mijn eigen leven. Ik bedoel, goed, ik was directeur van het onderzoekscentrum Logica en Wetenschapsfilosofie aan de VUB. Je gaat op pensioen, die positie moet je opgeven. Nieuwe jonge onderzoekers nemen mijn plaats in. En eerlijk zijn, ik denk niet dat iedereen zal dat herkennen. Het eerste moment was dat niet gemakkelijk. Van, ik moet dat nu uit handen geven. Het is weg. Maar dan dacht ik, ja, maar ga ik me nu ook nog echt moeien met de thema's, de onderwerpen die zij graag willen onderzoeken. Ik moet dat loslaten, want ik heb het zelf mogen meemaken. In mijn geval, mijn eerste leermeester, aanhalingstekens, was Leo Postel, de tweede Dirk Bates. Die hebben mij die vrijheid gelaten. Om te zeggen, wilt jij graag dat onderzoeken? Word je daardoor echt getriggerd? Hè? Ben je daar passioneel over? Ja, dan moet je dat doen. Ook al is het niet meteen ons onderzoeksthema, dat maakt niet uit. Dus waarom zou ik nu aan anderen ontzeggen wat ik wel heb mogen van genieten? Maar dat is een oefening om te zeggen, oké, nu ben ik terug een onderzoeker tussen de onderzoekers met een andere leiding aan het hoofd. Dat heeft niet zo lang geduurd, dat gaat vrij snel. Maar dan het tweede element, de perceptie van de ander. Hoe die naar mij kijken. En dat was curieus. Het eerste wat mij opviel, als je zegt ik ben op pensioen, alle commentaren, quasi alle commentaren, waren negatief. Oei, geen schrik voor het zwart gat? Ik zeg, ja, we hebben nu een foto van een zwart gat en dat is het manifest niet. Daar trekt het helemaal niet op. Gaat je uw dagen kunnen vullen?
Ja.
Ik Hoezo ga ik mijn dagen kunnen vullen? Wat bedoelt je nu? Alsof je wordt uitgeschakeld.
Op het moment dat je economisch nutteloos wordt, word je ook maatschappelijk nutteloos. Ja. Dan.
En ik vind het niet erg om nutteloos te zijn. Veel van de dingen die wij doen, hoeven niet meteen iets op te brengen, om die termen toch maar te gebruiken. Maar als je echt nut gelijk stelt aan economisch nut, ja, dan kan het niet anders. En nochtans, er zit daar zo'n potentieel aan wijsheid. Let op, ik ga niet zeggen dat alle senioren wijs zijn. Er zijn er ook die het bloed onder mijn navels vandaan kunnen halen. Dat je denkt, maar heb jij nu werkelijk in je leven niets geleerd? Hoe is dat nu? Had jij oordoppen op en stonden die oogkleppen niet zo, maar werkelijk zo? Wat is dat met u?
Want leeftijd staat toch niet altijd gelijk met wijsheid. Je hebt heel jonge mensen die heel wijs zijn en omgekeerd.
Ja. Ervaring, praktische ervaring, dat ambachtelijke ook, is een bron van wijsheid. Maar zeker niet de enige bron. Het is wat ik zou durven omschrijven als een goed gevoel hebben voor details. Daar aandacht voor hebben. Voor de kleine dingen.
Je zegt in wijs, grijs en puber, als opstandige senior, zo van, wij worden hier bijna letterlijk uit de markt gezet.
Dat
is ook veelzeggend. Maar is het ook niet omdat dat mensen op een leeftijd daar nu zelf ook een probleem lijken van te maken, terwijl je vroeger of in andere culturen op je leeftijd mocht beroepen? Nu zeg je, ik ga mijn leeftijd niet zeggen.
Ja.
Oh ja, maar ja, ik ben oud en...
Ja, het gaat in die zin...
En verontschuldigt zich voor leeftijd.
Ja. Ik ben geneigd om daar het idee te hebben dat economisch nutsverhaal blijkbaar heel erg succesvol moet zijn. Want het doet zelfs mensen geloven dat ze effectief onnuttig geworden zijn. En ze verontschuldigen zich daarvoor. Terwijl het mij het idee eerder is, maar nee toch. Ik bedoel, kom naar buiten, laat uw stem weer klinken. Een daarbij aansluitend punt is, en dat is opnieuw het aandacht hebben voor het specifieke, het particuliere van de wereld rondom jou, is om ook aandacht te hebben voor al hetgeen je niet ziet. Als mensen tegen mij zeggen, senioren, eigenlijk doen die toch ook effectief niet veel. Dan zeg ik van, kijk, sorry, hè, maar met 100 lezingen per jaar, ik doe ze allemaal, NEOS, Markant, Okra, noem maar al de fondsen, Willemsfonds, Masereelfonds, Vermijdenfonds, allemaal. Hoeveel senioren ik daar bezig zie, actief, dat is onvoorstelbaar. Alleen, je ziet dat niet.
Ja. Hier kunnen we ook ons voordeel mee doen, denk ik. Het is simpel, op alles zit ruis.
Ah, ja. Of anders geformuleerd, dat is mijn equivalente formulering. Geloof mij, werkelijk, perfectie bestaat niet. Niks is perfect.
Het is een herformulering van de wet van Murphy. Als iets kan misgaan, zal het
misgaan. Zal het misgaan en dat wordt meestal nogal neerbuigend. Het wordt gezien als een grappigheid. Maar ik denk dat het veel fundamenteeler is dan dat.
De chaostheorie eigenlijk, dat we dat moeten omarmen. Het feit dat we weten dat het fout gaat gaan, daar moeten we ons eigenlijk op gaan concentreren.
Ja, dat is... zoals we trouwens vandaag meemaken. Hè. Ik bedoel, is dat toch van een grootse schoonheid? We kondigen maatregelen af, toch met het idee dat we ervan uitgaan en die maatregelen moeten de cijfers doen dalen. Maar tegelijkertijd ziet je iedereen, ook de wetenschappers, met vrij angstige ogen kijken. Ja, het begint al iets te dalen. Ik denk dat we gaan komen. Tja, waar is nu de zekerheid naartoe? Als we deze maatregelen implementeren, dan gaan we dat effect hebben. Werkt zo niet hè, in die omstandigheden, omdat er ruis op zit. Maar daarmee samengaand is ook wel voor mij het idee dat ruis is niet negatief. Ik zie dat als heel erg positief. Om dat nu meteen heel concreet toe te lichten. Vroeger met de analoge radio's, als je tussen twee stationszenders inzat, dan kreeg je typisch die witte ruis. Hè, dat geluid. Als je daar lang genoeg bleef naar luisteren, dan hoorde je melodieën. Want dat is omdat jouw brein kan dat niet verdragen, dat daar iets komt waar het niks kan mee doen. Dus het gaat zoeken naar structuur. En omdat het witte ruis is, heb je in principe alle frequenties. Dus wat doet jouw brein? Het gaat zoeken in jouw geheugen. Welke melodieën zitten hier het diepst begraven? En die hoort je dan. Dus het is een zeer mooie test om te doen. Luister naar witte ruis, wacht tot er een melodie naar boven komt. En dan ga je waarschijnlijk doodverbaasd zijn over de kwestie waarom die melodie. En dan moet je eens uitzoeken waar heb je die melodie voor het eerst gehoord enzovoort. Dat kan zeer... In die ruis is ongelooflijk veel mogelijk. Dus het is voor mij ook een bron van creativiteit.
Ja.
Het is opnieuw dat oog hebben voor detail om in een bepaalde situatie... Je had dat element eigenlijk buitengesloten, dat speelde geen rol. Maar nu ontwikkelt het zich zo dat je denkt, wacht eens even... Misschien kunnen we daar wel iets mee doen.
De imperfectie omarmen, ja, zoals men dat dan zo mooi zegt.
Ja, en wij mensen zijn daar zelf een perfecte uitdrukking van. Oh, het is toch niet voor niks, hè, dat we de discussie al eeuwen kennen in de filosofie over de weakness of the will, de wilszwakte. Ja, bedoel, en ik ken dat zelf ook. We kennen het allemaal. Je weet... Je hebt erover nagedacht, en grondig over nagedacht. Je weet dat dat is wat je moet doen. En toch doe je het niet.
Ja, we zijn imperfecte wezens in een wereld waar perfectionisme vandaag zo'n beetje de plaag van de 21ste eeuw lijkt te zijn.
Ja, ja. En dan vind ik het... hoe moeilijk het ook is om het los te laten. Als je dan een weekblad ziet, ik ga de naam niet noemen, maar ze hebben een Focus en een weekendeditie. Als je dan ziet... terug naar het natuurlijke, de natural. Maar dan zie je nog altijd mannequins die volledig bewerkt zijn tot in detail, maar die er nu bewerkt slordig uitzien. Dan denk je, allee, kun je dat een keer gewoon niet loslaten?
Imperfectie omarmen zou ons van veel burn-outs enzovoort kunnen behoeden. Want daar heeft perfectionisme, lijkt het ook telkens mee te maken.
Ja, en ook wat daar voor mij mee samengaat, ook omdat ik het in mijn eigen leven heb meegemaakt. Nee zeggen, omdat je voor jouzelf het idee hebt, en dat kan een goed gefundeerd idee zijn, ik ga die opdracht niet aanvaarden, want ik ga dat niet goed doen. Omdat bijvoorbeeld ik er geen passie kan voor ontwikkelen. Maar dat is moeilijk.
Leren falen is het ook, hè? Faalkunde.
Ja, wel, ik ben een groot verdediger van de Peter Principle. Je gaat zo hoog in een hiërarchie tot je jouw niveau bereikt van incompetentie. Waardoor bovenaan zitten, dus ja. toen ik decaan af was, had ik door, oké, Peter Principle, dit is het. Ik moet niet proberen of willen hoger gaan. Hier heb ik gemerkt, dit is mijn grens.
En meteen op die manier kunnen we naar het laatste inzicht. Onderschat de bevrijdende kracht van humor niet.
Ja. Ik weet wel, men zal zeggen, ja, maar humor kan ook juist een afschermende functie hebben. Met de kwinkslag kun je uit heel veel situaties redden. En dat is ook juist, dat ga ik zeker niet bestrijden. Maar het gaat er mij om, humor... exploreert mogelijkheden die we anders niet zouden bekijken. Iemand staat aan de oever van een kanaal, ziet iemand aan de overkant staan. Nergens in die en in die richting is er een brug te zien. En hij roept naar die mens, meneer, hoe kom ik aan de overkant? Waarop die mens daar antwoordt, ah, waarom, je staat er al. Dat is nog eens bovendien ons logisch denkvermogen dat hier geprikkeld wordt. En ik geef al een paar jaren een lezing over humor. Wat is het? Hoe werkt het? Enzovoort. En ik begin met het, in de inleiding al met een mop te vertellen die ik dan nog een aantal keren zal gebruiken in de lezing. Het is een hele klassieke mop hoor. Het is een man die aan de toog staat in een café, deur gaat open, komt een paard binnen. Paard bestelt een whisky, klopt dat achterover, rekent af, gaat terug buiten. Man aan de toog natuurlijk doodverbaasd, kijkt naar de patroon en zegt, ja maar, je bent toch niet mis hè? Dat was toch... Er is hier toch een paard binnengekomen dat een whisky gedronken heeft? Waarop de patroon zegt, ja, verstaat ook niet, normaal drinkt hem altijd trippel. En dat, oké, dus dan kun je dat uitleggen, de incongruïteit. Je hebt een scenario en dan een wisseling in het scenario dat je totaal niet verwacht, et cetera. Maar dan wat later zeg ik, kijk, je beseft toch, wanneer ik die mop heb verteld, je hebt gelachen, dus je vond het een redelijk goede mop, belegen, maar goed. Maar door het feit alleen al dat ik heb aangekondigd, ik ga je een mop vertellen, zijt je meegegaan met mij in een absurd scenario? Paarden komen niet cafés binnen om een whisky te bestellen. Paarden doen dat niet. Maar je bent meegegaan. Humor houdt in dat je bereid bent om naar scenario's te willen luisteren, of te kijken als het visueel is, naar scenario's te luisteren die volkomen absurd zijn. En je hebt meegedacht. Je hebt waarschijnlijk ook gedacht, maar paarden komen toch geen cafés binnen? Over die whisky, dat was al geen probleem meer. Hè? Als er al een paard binnenkomt, kan het gelijk ook wel whisky drinken. Hè? Bedoel, ik zeg, maar kijk, maar dat is het creatieve aan humor. Het laat jou toe om scenario's te onderzoeken die, als het niet in die context van humor zou zitten, je meteen zou afgewezen hebben. Dus in die zin, humor veronderstelt verbeelding.
Ja, normaal is er niets gevaarlijker dan over humor ernstig praten. Ze zeggen... Hey, die van, je kan een muis ontleden en je kan humor ontleden, maar geen van beide zullen de operatie overleven.
Ja.
Maar jij zegt dus, dat is een filosofische techniek, dat is een gereedschapskist.
Maar, dus in die zin, goh, een onderdeel van de lezing gaat trouwens over geloof en humor. Sluiten die elkaar uit, ja dan nee. De huidige ontwikkeling zou lijken te suggereren dat het niet zo is.
En er mag niet te veel gelachen worden met de profeet, toch?
Omdat je precies gaat scenario's onderzoeken die je anders niet wilt bekijken, uitsluiten, om het even wat de motieven zijn. Maar humor laat het juist toe om te zeggen, stel nu een keer dat. Ja, ik sluit de lezing af met een kort filmpje. Desmond Tutu, die een mop vertelt. En hij is in vol ornaat, dus hij doet het in een kerk. Dus niet ergens buiten, maar in vol ornaat, hij is in functie. En hij vertelt die mop. Oh, ik laat het zien als laatste element in de lezing, juist om de mensen ervan te overtuigen. Geloof en humor kunnen zij samengaan. Natuurlijk kunnen zij samengaan.
Het is een kwestie... Wat is de grap?
Oh.
Kan je Desmond Tutu nadoen?
Wel, wat ik doe is, ik vertel aan mijn publiek wat de mop is. Zeg, ik vertel u nu de mop, maar dat is niet erg hoor, want je gaat vooral zitten kijken naar hoe hij het doet. En de expressie van Desmond Tutu is geniaal. Hè? Ik bedoel, de mop is heel simpel. Jozef en Maria in Bethlehem op zoek naar een herberg, maar dat lukt allemaal niet. Uiteindelijk de volgende herberg, en de herbergier staat daar en Jozef die zegt, please, please, dat is dan Desmond Tutu, hè? Please, please, my wife is about to have a baby, help us, help us. En de herbergier die zegt, ja, sorry, maar ik heb daar wel niks mee te maken, hè. Waarop Jozef antwoordt, ja, maar ik ook niet. En dan schiet hij in de lach, Desmond Tutu. Maar dat is dus echt met achteroverbuigen en alles, hè. Een volle, open, hartelijke lach. Waarbij hij nu eigenlijk zijn eigen geloof even... een beetje, niet belachelijk, maar de draak heeft meegestoken. Eigenlijk zegt hij veel, hè. Wat hij daar zegt is, eigenlijk hebben wij heel weinig aandacht voor Jozef, maar dat moet ook wel niet gemakkelijk geweest zijn voor die arme mens te horen krijgen. Uw vrouw is zwanger, het is niet van nu hoor, en dat is goed nieuws. Want wat? dus dat kan. En dan laat ik een tevreden publiek achter.
Hier ook. Ja, we gaan hier niet meer boven geraken. Dat is een mooie afsluiter van heerlijke inzichten.
Ja.
Oké, bedankt om hier te zijn.
Dank u, wederzijds.
Vandaag in de inzichten voegen we een prachtige professor toe aan onze gastenlijst. Hij heeft rijbewijs noch smartphone, maar wel zelf een superslim brein waarmee hij kan doordenken als geen ander en telkens spelenderwijs kan bewijzen dat filosofie en wiskunde niet enkel zeer geestig, maar ook levensbelangrijk zijn. Dit zijn de inzichten van filosoof-wiskundige en opstandige senior Jean-Paul van Bendegem.
Professor, welkom in mijn nieuwe woning.
Ik benijd u.
Ja, ik heb altijd tussen bier willen wonen.
Ja. Dus hier dorstlijden is uitgesloten.
Ik vrees dat zal een tijdje leeg staan. In tegenstelling tot u, hoop ik. Dan,
Nou, dat is een mooie uitdrukking, leeg staan.
Ja.
Wauw, alles gezegd hebben.
Voilà.
Nee.
Goed. Professor, ongelooflijk blij met uw komst op deze...
Dank u, wederzijds.
...bijzondere zondag, in bijzondere tijden, ook ja. Voor u.
Uiteraard bijzonder, hè? Maar de ontdekking gedaan dat er in mij dan toch eigenlijk wel een kluizenaar zit. Dat thuis zitten, lezen, schrijven, denken, het gaat mij ongelooflijk goed af.
Vandaar dat we nu meer dan ooit hebben gezien dat bijvoorbeeld... Ja, één vleermuis in Wuhan de storm aan de andere kant van de wereld kan teweeg brengen. En dat is wat chaostheorie, wat wiskunde eigenlijk
exact.
Altijd heeft voorspeld.
Ja. Dus in plaats van het fameuze vlindereffect, zou men...
Vleermuiseffect.
Het vleermuiseffect, om het meteen te... ze zeggen, oké, er is daar een vlindertje dat flappert in het Amazone-oerwoud en we krijgen een orkaan een tijdje later. En van, oh ja, amai, amai,
het zal wel, maar we hebben het nu gezien.
Maar als je nu zegt het vleermuiseffect, één vleermuis die het op de mens heeft overgedragen en hups, zie maar waar we nu staan.
Voilà, we hebben jouw inzichten hoog nodig, dus je hebt er een zevental voor ons neergepend.
Ja.
Ik vind ze allemaal schitterend.
Dank u.
Wiskundegebied om met één te beginnen.
Ja.
Alles is met alles verbonden, zegt u.
Mm-hmm.
Dan, omdat het filosofie is, komt erbij tot het tegendeel bewezen is.
Voilà. Het startpunt voor dat inzicht is dat fameuze probleem van 6 graden. Het idee dat... Oké, wij zitten hier nu samen, dus de afstand tussen ons is 1. Voor alle mensen die jij kent, maar die ik niet ken, is mijn afstand tot die mensen dan 2. Want ik moet via jou tot bij die persoon gaan. En dan kun je aantonen... Het kan wiskundig aangetoond worden ook, dat de afstand tussen 2 mensen op de aardbol gemiddeld 6 is.
6 degrees dus of separation.
Ja. En ik vond dat zo'n mooie gedachte. Ik bedoel, dat geeft een idee van verbondenheid, waarvan ik dacht, oh, dat is toch mooi. Dus in principe kan ik elke mens op deze aardbol bereiken in gemiddeld, uiteraard gemiddeld, 6 stappen. En één keer als je daar begint zelf over na te denken, explodeert dat natuurlijk. Want ik denk van, maar wacht eens even, ja. Op de VUB in mijn carrière ben ik 4 jaar decaan geweest. In die 4 jaar heeft Albert II een werkbezoek gebracht aan de VUB. De 8 decanen stonden netjes op rij om zijn majesteit te begroeten, wat ik gedaan heb. Dus, mijn afstand tot Albert II is 1. Bekijk nu de kring van mensen rondom Albert II. Ja, dan staat je al in het Vaticaan. Dan staat je al... Waar niet?
Ja.
En dan was mijn idee, waarom zou dat ook niet het geval zijn voor ideeën, voor theorieën, voor kunstwerken?
Jullie hebben zo gezelschapsspel onder filosofen van om het er snelst van de plankaarts naar de Tasmaanse mier of en terug.
Ik heb... Ik moet er nog steeds mensen proberen van te overtuigen. Maar dat kun je alleen maar doen proefondervindelijk, door effectief te laten zien, maar kijk, die met die... Oh, John Cage, Piet Mondriaan, hoe dat je dat aan elkaar kunt koppelen, dat komt dan samen.
Zie dat je er blij van wordt.
Ja, maar ja.
En het nut van die oefening is dat gevoel van, oké, alles is verbonden op deze planeet.
Ja, ik vind dat een zeer aangename gedachte. Wat dus ook betekent dat... dat is nu een probleem dat zich jaren heeft gesteld in de wetenschapsfilosofie. Namelijk, hoe komt dat nu dat eenzelfde idee ontstaat op verschillende plekken op de aardbol? Dus typisch een wetenschappelijke nieuwe vondst. Ook voor de wiskunde geldt dat trouwens. Je ziet dat opduiken in Duitsland, in de Verenigde Staten en op nog twee andere plaatsen ook.
Synchronicity. Hè?
Ja, ja. Maar als je die verbondenheid hebt, dan is dat evident. En als je dan kijkt van, wacht eens even, die zit daar. Bij wie heeft die gestudeerd? Ah, bij die. En die bij die. Ja, maar die twee hebben gestudeerd bij die. En hup, je hebt het gemeenschappelijke element dat je zegt van, ah ja, die heeft die twee geïnspireerd. Die heeft nu die geïnspireerd. En ja, ze zijn min of meer gelijktijdig op hetzelfde uitgekomen.
Oké, en hoe kunnen we daar nu op deze mooie zondag allemaal ons voordeel mee doen met dat besef? Gaan we op die manier ook dichter bij elkaar en bij elkaars ideeën durven komen?
Dat hoop ik. Dat is mijn hoop. Om het met misschien wat te pompeuze woorden uit te drukken, maar het zou erop neerkomen dat ik zou zeggen, geen mens kan voor mij een vreemde zijn. Dus daarom dat ik ook zeg, als je tegen mij zegt, die twee hebben met elkaar nu eens werkelijk niks te maken. Dan moet je dat aantonen.
Ja, dankzij de wiskunde, dus alles komt er weer op neer wat mijn juf wiskunde altijd zo vol enthousiasme zat te beweren. Alles is wiskunde. En wij hadden zoiets, yeah, right. Je hebt bijvoorbeeld al aangetoond dat seks, partnerkeuze enzovoort, allemaal eigenlijk via de wiskunde geregeld wordt. Leg het nog eens uit.
Wel, de redenering is, mijn basisredenering is vrij eenvoudig. Wij kunnen menselijk gedrag bestuderen. Mm-hmm. Met andere woorden, je gebruikt daar ook wiskundige methodes voor, statistiek en zo verder. Het seksuele gedrag van de mens is een onderdeel van het menselijke gedrag. Dus bij implicatie moet je ook dat kunnen bestuderen. Dus verwacht je dat daar patronen naar boven komen. Zijn die er? Jawel. En als je de vraag stelt... Is er een strategie die ik zou kunnen volgen, niet dat je het moet doen, maar die je zou kunnen volgen, om de kans te vergroten dat ik de voor mij ideale partner te pakken krijg? En dan is het antwoord ja. Wat je moet doen is, je moet 3 relaties hebben. Die moet je afbreken. 3 relaties. Je onthoudt de beste van die 3. Voor jou, hè? Zo subjectief als je het wil, maakt niet uit.
Je moet niet in een boekje staan.
Voilà. Je denkt van, oké, van die 3, amai, die was er, no. En dan heb je nieuwe relaties en in dat rijtje, de eerste die langskomt, die even goed of beter is dan de beste van die 3, die is het. Dan heb je 37% kans om uit de totale groep de beste eruit gehaald te hebben. Ja. Dat is 1 op 3.
Nu zit iedereen terug te rekenen misschien van, ja, had ik... die eerste 3 misschien anders moeten inschatten om...
Ja.
En wat is nu de scheidingen ook natuurlijk.
Voilà. Ja. En wat is nu de grap vandaag? Dat je dat effectief experimenteel kunt doen, namelijk in speeddaten.
Ja.
Dan kun je dat uittesten.
Dus we gaan op vooruit.
Ja. Daar kunnen we over discussiëren. Ja. Is dit nu vooruitgang? Well, ik plaats het altijd zelf wat in het perspectief, omdat ik dan zeg, ja, dit is nu een hele mooie strategie die je kunt volgen, maar het probleem is wel, ik heb alles nu bekeken vanuit het standpunt van 1 van de 2. Voor de ander geldt dat ook. Dus eigenlijk...
Je moet ook je 37% waard zijn. Ja.
Dus als je een relatie begint, ben je eigenlijk wel verplicht om te vragen, mag ik eens weten, de hoeveelste ben ik? Want als die andere zegt, je bent mijn derde, dan denk je, oh leuk jong, die gaat dat moeten afmaken. Hè? En ik ga er moeten mee akkoord gaan en zeggen, heel verstandig.
Ja. Goed, voilà, nieuwe inzichten nu al reeds. Zullen we naar de volgende gaan? Daarin zeg je, denken en voelen vormen 1 geheel. Het lijkt ergens logisch, maar we doen het te weinig.
Het grootste gedeelte van de geschiedenis van de westerse filosofie is juist een poging om die 2 uit elkaar te halen.
Ja, en om het hoofd aan het hoofd te zetten.
Ja, en bij Plato leest je het al, hè, de ziel gevangen in de kerker van het lichaam, in een van de versies. Descartes die zich ligt uit te sloven in la passion de l'âme, de passies van de ziel, om het van, moet je ermee omgaan. Toen had ik gezegd, ja maar, wat kan er nu in hemelsnaam mis zijn met een passie?
Gevoelsmensen en breinmensen, en dan zou men eerder denken, ja, Jean-Paul van Benninghem is een hersenmens.
Kijk, ik zou nu heel eerlijk zijn, het moet 17 jaar geleden zijn, een interviewboek met vijftigers. En toen was ik dat. Op een bepaald moment omschreef ik mijzelf als een brein op pootjes. En dan dacht ik, oh nee, wat heb ik nu gezegd? Dus na al die jaren zit toch nog altijd dat idee in mijn hoofd dat ik het liefst van al een brein op pootjes zou zijn. Die pootjes om te kunnen verplaatsen. Hè. Ik bedoel, anders ligt dat brein daar, dat is een beetje zielig. Maar die pootjes zijn voldoende.
Maar dat is veranderd? Je hebt ondertussen een lichaam gekregen?
Of? Ik heb mijn lichaam moeten ontdekken, daar leren mee omgaan. Seksualiteit was alles behalve evident. En kijk, als ik op 50 nog zeg, ik ben een brein op pootjes, dan denk ik, oh nee. Maar nu gaat het beter. En weet je waarom? Omdat uitgerekend dat ding hier mankementen begint te vertonen.
Dus ik ben moet nu terug, ermee bezig zijn.
Ja, ik ben nu terug veel meer met mijn lichaam bezig, maar op een voor mij een nieuwe manier. Proberen uitzoeken, wat kan dit ding nog? Ik wandel zeer graag omdat wandelen mij toelaat om te denken, maar je moet wel fysiek in staat zijn om het te kunnen doen. Dus als daar wordt aan geknabbeld, als ik zou merken dat de 5-6 kilometer die ik zonder probleem kan doen nog altijd, dat zou beginnen minderen, gaat dat ook een effect hebben op mijn denken. Dus in die zin zit ik nog altijd in een leerproces.
Want dan heb je ook nog wel een paar keer verklaard, ja, eigenlijk zit ik zo wat in dat autisme-spectrum. Mocht ik in de jaren 50 naar het PMS gemoeten zijn, dan was ik zo gediagnosticeerd.
Daar ben ik quasi zeker van.
Hoe heeft dat op brein en lichaam zijn invloed gehad?
Wel, wat ik al heb aangehaald, dat kluizenaarsgedrag.
En wiskundige worden, wat bijna een cliché is voor...
Ja, ik weet het. Ja, dus ik heb aan dat cliché beantwoord. Bij wijze van spreken, als je mij vraagt, vertrekkende van de basisvergelijking van Newton, kracht is gelijk aan massa maal versnelling, F is M al A, laat nu eens zien hoe je daaruit de ellipsbaan die de aarde beschrijft rond de zon kunt afleiden. Ik ga daar meteen aan beginnen. Dat is geniaal gewoon weg, dat is schitterend.
Maar als ik vraag, ga ik met dat meisje gaan praten, dat was een stuk moeilijker.
Ja. De mens was voor mij een ongelooflijk ingewikkeld en complex iets. Om drijfveren, om motieven van mensen te achterhalen, te kunnen inschatten. Ik was zo naïef, dat was niet te doen. Ik heb ook mensen in mijn omgeving, vrienden, zeer goede vrienden, die in de omgang ongelooflijk sociaal zijn. En ik benijd ze dan, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Een milde vorm van jaloezie, van oh, ik wou dat ik dat ook kon. Maar die dan tegen mij zelf al gezegd hebben, ja, maar dat vraagt dus wel ongelooflijk veel energie. En dan dacht ik, ah ja, dus het is niet dat dit allemaal zo vlotjes gaat. Eigenlijk ben je ook wel bezig met, zal ik dat nu wel of niet vertellen? Is dat nu wel verstandig? Alleen, het is beter ingekaderd naar de anderen toe. Je hebt een beter aanvoelen, neem ik aan, van de sociale, maatschappelijke regels enzovoorts. Ik mis dat heel vaak. Dus ik kan dan ook heel domme dingen doen, natuurlijk.
Zoals?
Dingen zeggen op een moment dat het volslaat.
Geef eens het meest gênante voorbeeld.
Een van mijn ongelukkigste voorbeelden ooit. Dat ik mij enigszins verkeerd heb uitgedrukt. Om het heel zachtjes weer te geven. Oh, iemand die mij vroeg het geheim van een lange relatie. Ik was toen al met Anne. Het was al meer dan 20 jaar. Waren we al samen. En dan komt die vraag. Wat is nu het geheim van een geslaagde relatie? En wat ik wilde uitdrukken was. Wel, je moet er simpelweg rekening mee houden dat je alle twee verandert onderweg. Mm-hmm. Dus blijf niet vasthangen aan dat beeld van 20 jaar geleden. Dat is een gegarandeerd recept voor problemen. Maar evolueer mee en zie de ander ook evolueren.
Toch niet gênant, dat is een mooie liefdesverklaring.
Ja, maar het kwam er enigszins anders uit. Ja. Wat ik zei, en ik dacht van leuk te zijn, van een geestigheidje te declameren. Wat ik zei, zeg, weet je wat het is? Elke ochtend als je wakker wordt en je draait je om en je kijkt naar de persoon naast je, moet je inbeelden dat het iemand anders is. Er was iemand niet echt content.
De volgende leuke filosofische doordenker, het volgende inzicht is: ik had iemand anders kunnen geweest zijn.
Als de ander geen vreemde voor mij kan zijn, dan kan ik mij herkennen in de ander, dat is één. En twee, dan zie ik niet per se een grote afstand tussen de levensgeschiedenis van een ander mens en dat van mijzelf. In die zin dat er heel wat kan gebeuren in een levensloop waar je geen greep op hebt. Ik ben geneigd om te zeggen gelukkig maar. Ik bedoel, een volledig gecontroleerd leven, dat moet verschrikkelijk zijn. En dus in die zin, ja, als ik de film van mijn leven terugspoel en ik zie die sleutelmomenten, dat ik denk, ja, was ik toen die persoon niet tegengekomen, waarheen zou het gegaan zijn?
Zo is bij iedereen. We hebben
ja, natuurlijk.
Meer toeval dan soms inzicht of doorzicht.
Ja, natuurlijk. Dus als ik iemand tegenkom waarvan men mij zou zeggen, ja, dat is eigenlijk wel, goh, die heeft het niet gehaald, mislukt leven enzovoort. Dan is mijn eerste idee, oké, maar hoe is hij of zij daar geraakt? Ik heb dat een tijd lang gedaan, soms nog. De grote gang in Brussel Centraal, van de metro naar het station en omgekeerd die lange, brede pijp. Waar normaal gezien bedelaars, daklozen, ze zijn er allemaal. En als ik met iemand samen was, dan als we in die gang liepen en daar zit een bedelaar op de grond, dan stelde ik de vraag, ziet je nu die mens daar zitten? Hoe groot vind jij de afstand tussen die mens en u? En dan de meesten zeggen, kijk, ik heb met die mensen niets van doen. Ik bedoel, waar heb je daar niet mee te maken? Een klossaard, hè? Ik zeg wel, ik kan u zonder probleem 10 scenario's geven, waardoor op een paar maanden, een jaar, ik daar zit. Ik bedoel, dus ik zal deze mens nooit veroordelen, maar ik wil dat verhaal kennen. Ik herken mijzelf in de ander, in die zin, ik had die ander kunnen geweest zijn. En dan zou ik een levensloop gehad hebben die er helemaal anders had kunnen uitgezien hebben.
Volgende inzicht, je hebt erover nagedacht, maar ja, nadenken is jouw job. Zingeving begint vanaf 2.
Ja. Het geeft de indruk alsof ik nu meteen een wiskundige stelling ga bewijzen. Maar het is 2 in de betekenis van niet 1. 2
of meer. Dat is een liefdesverklaring ook.
Ja. Ik wou nu zeggen, hoe waanzinnig mijn medemens ook is, ik hou ervan, maar het is eerder bijna omdat die medemens bij momenten zo waanzinnig kan zijn, dat ik denk, allee, kom aan zeg. En dan hoop ik eigenlijk altijd weer dat dat ook geldt voor bijvoorbeeld tijgers. Pak nu tijgers. Dat daar ook evenveel persoonlijkheden tussen zitten. Een zottentijger, een wijzentijger, een tijger, je m'en fout.
En waarschijnlijk zien tijgers ons ook eerder als allemaal een beetje hetzelfde.
Oh ja, als je ene mens hebt gezien, dat is allemaal gezien. Hè? Ja.
Zingeving, zeg je, begint met 2.
Ja, het is in feite een eenvoudige redenering. Als men mij de vraag voorlegt, Jean-Paul, uw leven op zich, in de mate dat dat trouwens betekenis heeft, die uitdrukking, ik denk eigenlijk van niet, maar goed, dat was nu even aannemen, mijn leven op zich, heeft dat zin? Dan is mijn antwoord nee. En zelfs als men mij zegt, ja, maar jouw ouders hebben jou toch wel geconcipieerd. Ja, dat klopt wel, maar dat het uiteindelijk dit zou worden, zeker niet hoor. En er zijn momenten geweest, ik ben een woelige student geweest een aantal jaren, dus mijn ouders hebben afgezien. Ik denk niet dat ze dat toen voor ogen hadden. Ik heb niks dat boven mij staat. Dat heb ik gehad, maar dat is weg. Dus ik heb eigenlijk alleen maar mijn medemens, waarin ik mezelf herken. Dus daaraan ontleen ik mijn zingeving. Dus zonder mijn medemens beschouw ik mijn leven als zinloos. Er moet er op zijn minst één zijn, met mij erbij is dat twee. Ja. Vanaf daar begint het.
Ik hoorde jou zeggen, ja, ik had eerst ook nog wel een relatie met iemand daarboven. Hoe ben je daarvan afgevallen? Want jouw ouders waren dus protestant.
Wel, het is mooier dan dat. Langs vaders kant protestanten uit Zeeuws-Vlaanderen. Dus vrij streng in de leer was dat. Langs moeders kant Locristi. Diep katholiek.
Maar ben je dan toch ja, die vrolijke atheïst geworden, ja, zoals je jezelf omschrijft?
Ja. Dus ten eerste opgroeien met in twee geloofssystemen. Ik kan het iedereen toewensen. Dat is heerlijk, omdat je dus al de gesprekken krijgt van de ene tegen de andere. Ik bedoel, mijn vader die met de overladenheid van de katholieke kerk, daar kon hij werkelijk niet mee over de baan. Dus langs moederskant, de familie vond dat die protestanten er zo recht in de leer, je kunt daar geen kantje aflopen. Verschrikkelijk. Die kennen die de Bijbel dan ook nog, wij mogen daar niet aankomen. Dus die confrontatie van twee levensbeschouwingen, en dan op school zedeleer volgen, omdat als goede protestant natuurlijk vraagt je wie geeft daar protestants godsdienst? Die! Nee, daar ga ik geen les bij volgen. Volg maar zedeleer. Dus er waren dan drie. Dus ik ben opgevoed in een veelheid van levensbeschouwingen, dat was heerlijk. Dat heeft toen als jonge knaap mijn geloof niet aangetast. Maar dan komt er een dominee en die dominee zit in volle geloofscrisis. Dominee Steenhuis. En de uitweg voor hem was om het leven van Jezus zo te vertellen dat alles wat miraculeus was, een andere uitleg kreeg. Zodat het mirakel verdween, maar daarom niet onbelangrijk werd. Dus het water in wijn veranderen, dat was Jezus die wilde demonstreren, kijk, als ik zeg, nu drinkt je wijn, niemand gaat mij tegenspreken. Zo sterk is mijn overredingskracht, dus nu kan ik mensen overtuigen, overreden, om in mijn geloof mee te gaan. En hij doet dat dan, en dan krijgt dat ene vers een totaal andere betekenis, namelijk, hij laat dat water wordt binnengebracht, men proeft daarvan, en een van de gasten zegt, het staat in de tekst, wat voor een bruiloft is dit waar men de beste wijn tot het einde bewaart. Dus niet alleen gaan ze mee om te zeggen het is wijn, maar het is bovendien de beste wijn. Zo groot is zijn overredingskracht. En als je dat meemaakt, wat je dan krijgt is, God verdwijnt compleet op de achtergrond. Die speelt geen rol meer. Jezus verschijnt nu als een heel bijzonder mens.
Een filosoof.
Ja, als je wilt. Ja, in feite wel, ja, akkoord. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is iemand naar wie je kunt opkijken. Een rolmodel eventueel. Maar het wordt nu een mens. En dat gaf mij een enorm bevrijdend gevoel. En dus zo langzamerhand weggedreven. Lange tijd agnost. Maar in de slechte betekenis van het woord, ik was er namelijk niet mee bezig. Ik was mijzelf aan het ontdekken.
Ja. Een vrolijk atheïsme is daar wel mee bezig zijn met iets anders in de plaats zetten.
Ja, en dat vrolijke is er dan bijgekomen op omwille van de last die van mijn schouders gevallen is. Ik ben hier niet gekomen met een opdracht. Ik heb geen taak te vervullen. Je wordt erin gegooid. Je bent er nu bij. De prachtige woorden van Blaise Pascal in La Pensée. Vous êtes embarqué. Je bent op een boot gestapt. Je zit er niet in. De boot vaart. Voilà. Maak er nu iets van.
Maak er het beste van.
Ja, maak er het beste van.
De volgende is in de wijsheden van Jean-Paul van Bendegem al de vijfde. Wijsheid mag niet verward worden met kennis.
Ja. Ja.
Komt ook terug in jouw nieuweling, hè, Wijs, Grijs en Puber, waar je een beetje zegt, ja, kennis heeft zo de wijsheid wat weggeduwd. Ook de wijsheid van de grijzaard.
Wel, in zekere zin, als je de geschiedenis bekijkt van de westerse filosofie, heeft er zich een verarming voltrokken. Als je Aristoteles leest, de kennis staat naast de wijsheid, staat naast het ambachtelijke ook. En die worden als evenwaardig behandeld en geanalyseerd. En langzamerhand hebben wij in de westerse cultuur dat benadrukken gezien van die kennis. Toegegeven, als je nog eens kennis gelijkstelt aan wetenschappelijke kennis, dat heeft geleid tot triomfen. Dat heeft ons een maatschappij opgeleverd die dingen kan doen die nooit eerder gezien zijn geweest. Maar die wetenschappelijke kennis kijkt op een wel bepaalde manier naar de wereld. Zij zoekt eigenlijk, als ik het nu bruut mag samenvatten, naar de algemene patronen. Zij moeten spreken over alle gevallen, gelijk waar, gelijk wanneer. De valwet geldt overal in het hele universum. Klaar. Maar daardoor vergeet je onvermijdelijk de details, de particulariteiten van een gegeven situatie. Het is niet voor niks, hè, dat we labo's hebben. Labo's hebben die mooie eigenschap dat je een afgezonderde omgeving creëert, juist om een greep te hebben op al die factoren die je in het dagelijkse leven erbij krijgt, ongewild. Dus economen maken prachtige modellen, maar heel vaak falen die, omdat er in de praktijk zoveel elementen bijkomen. Dus, dat gezegd zijnde, in die concrete, praktische situaties heb je die wetenschappelijke kennis nodig, maar dat kan niet volstaan. Er moet iets bij komen die maakt dat je die kennis kunt een plaats geven in dat alledaagse gebeuren. En daar voor mij zit wijsheid.
Filosofie wil ook letterlijk zeggen liefde voor de wijsheid.
Voor de wijsheid.
Wijsbegeerte.
Het is wijsbegeerte en niet per se kennisbegeerte.
Ja. En dan heb je het zeker ook, ja, dus in jouw laatste boek Wijs, Grijs en Puber, over die wijsheid die met de jaren komt, ja, die vandaag niet meer wordt gevalideerd.
Allee, hier is toch een reservoir aan middelen en het wordt niet benut.
Je hebt het zelfs grijsisme genoemd,
ja,
hè? Racisme, ja. Ja. Seksisme, grijsisme. Je hebt echt dat gevoel dat mensen boven de 65 dan helemaal uitgespeeld zijn. Vaak begint het al vroeger, hè? Mensen boven de 50 worden eigenlijk al niet meer echt.
Ja, klopt. Ik heb het daarom, ik heb er geen specifieke leeftijd op geplakt. Bij mij is het nu gebeurd, is die 65 wel een kantelpunt geweest.
Is dat ook echt een letterlijk kantelpunt op een gegeven moment dat je voelde? Waarom dat je dat boek dan ook hebt geschreven?
Ja, twee dingen. Het ene ding was dat ik mijzelf moest herpositioneren. Dus in staat zijn om dingen los te laten. Maar dan heeft het mij enorm geholpen om te kijken naar mijn eigen leven. Ik bedoel, goed, ik was directeur van het onderzoekscentrum Logica en Wetenschapsfilosofie aan de VUB. Je gaat op pensioen. Die positie moet je opgeven. Nieuwe, jonge onderzoekers nemen mijn plaats in. En eerlijk zijn, ik denk niet dat... iedereen zal dat herkennen. Het eerste moment was dat niet gemakkelijk. Van, ik moet dat nu uit handen geven. Het is weg. Maar dan dacht ik, ja, maar... ga ik me nu ook nog echt moeien met de thema's, de onderwerpen die zij graag willen onderzoeken? Ik moet dat loslaten, want ik heb het zelf mogen meemaken. In mijn geval, mijn eerste leermeester, aanhalingstekens, was Leo Postel, de tweede Dirk Bates. Die hebben mij die vrijheid gelaten. Om te zeggen, wilt jij graag dat onderzoeken? Word je daardoor echt getriggerd? Hè? Ben je daar passioneel over? Ja, dan moet je dat doen. Ook al is het niet meteen ons onderzoeksthema, dat maakt niet uit. Dus waarom zou ik nu aan anderen ontzeggen wat ik wel heb mogen genieten. Maar dat is een oefening om te zeggen, oké, Nu ben ik terug een onderzoeker tussen de onderzoekers, met een andere leiding aan het hoofd. Dat heeft niet zo lang geduurd, dat gaat vrij snel. Maar dan het tweede element, de perceptie van de ander. Hoe die naar mij kijken. En dat was curieus. Het eerste wat mij opviel, als je zegt ik ben op pensioen, alle commentaren, quasi alle commentaren, waren negatief. Oei, geen schrik voor het zwart gat? Ik zeg, ja, we hebben nu een foto van een zwart gat en dat is het manifest niet. Daar trekt het helemaal niet op. Gaat je uw dagen kunnen vullen?
Ja.
Hoezo ga ik mijn dagen kunnen vullen? Wat bedoelt je nu? Alsof je wordt uitgeschakeld.
Op het moment dat je economisch nutteloos wordt, word je ook maatschappelijk nutteloos.
Ja. En ik vind het niet erg om nutteloos te zijn. Veel van de dingen die wij doen, hoeven niet meteen iets op te brengen, om die termen toch maar te gebruiken. Maar als je echt nut gelijkstelt aan economisch nut, ja, dan kan het niet anders. En nochtans, er zit daar zo'n potentieel aan wijsheid. Let op, ik ga niet zeggen dat alle senioren wijs zijn. Er zijn er ook die het bloed onder mijn nagels vandaan kunnen halen. Dat je denkt, maar heb jij nu werkelijk in je leven niets geleerd? Hoe is dat nu? Had jij oordoppen op en stonden die oogkleppen niet zo, maar werkelijk zo? Wat is dat met u?
Want leeftijd staat toch niet altijd gelijk met wijsheid. Je hebt heel jonge mensen die heel wijs zijn en omgekeerd.
Ja. Ervaring, praktische ervaring, dat ambachtelijke ook, is een bron van wijsheid. Maar zeker niet de enige bron. Het is wat ik zou durven omschrijven als een goed gevoel hebben voor details. Daar aandacht voor hebben. Voor de kleine dingen.
Je zegt in wijsgrijs en puber, als opstandige senior, zo van, wij worden hier bijna letterlijk uit de markt gezet.
Dat is ook veelzeggend.
Maar is het ook niet omdat dat mensen op een leeftijd daar nu zelf ook een probleem lijken van te maken, terwijl je vroeger of in andere culturen op je leeftijd mocht beroepen? Nu zeggen ze, goh, ik kan mijn leeftijd niet zeggen.
Ja.
Oh ja, maar ja, ik ben oud en...
Ja, het gaat in die zin...
Men verontschuldigt zich voor leeftijd.
Ik ben geneigd om daar het idee te hebben dat economisch nutsverhaal blijkbaar heel erg succesvol moet zijn, want het doet zelfs mensen geloven dat ze effectief onnuttig geworden zijn. En ze verontschuldigen zich daarvoor, terwijl het mij het idee eerder is, maar nee toch. Ik bedoel, kom naar buiten, laat uw stem weer klinken. Een daarbij aansluitend punt is, en dat is opnieuw het aandacht hebben voor het specifieke, het particuliere van de wereld rondom jou, is om ook aandacht te hebben voor al hetgeen je niet ziet. Als mensen tegen mij zeggen, ja maar, ja senioren, eigenlijk doen die toch ook effectief niet veel. Dan zeg ik van, kijk, sorry hè, maar met 100 lezingen per jaar, ik doe ze allemaal, NEOS, Markant, Okra, noem maar al de fondsen, Willemsfonds, Masereelfonds, Vermijdenfonds, allemaal. Hoeveel senioren ik daar bezig zie, actief, dat is onvoorstelbaar. Alleen, je ziet dat niet.
Ja. Hier kunnen we ook ons voordeel mee doen, denk ik. Het is simpel, op alles zit ruis.
Ah, ja. Of anders geformuleerd, dat is mijn equivalente formulering. Geloof mij, werkelijk, perfectie bestaat niet. Niks is perfect.
Het is een herformulering van de wet van Murphy. Als iets kan misgaan, zal het.
Zal het misgaan en dat wordt meestal nogal neerbuigend. Het wordt gezien als een grappigheid. Maar ik denk dat het veel fundamenteeler is dan dat.
De chaostheorie eigenlijk, dat we dat moeten omarmen. Het feit dat we weten dat fout gaat gaan, daar moeten we ons eigenlijk op gaan concentreren.
Ja, dat is... zoals we trouwens vandaag meemaken. Hè. Ik bedoel, ergens is dat toch van een grootse schoonheid. We kondigen maatregelen af, toch met het idee dat we ervan uitgaan en die maatregelen moeten de cijfers doen dalen. Maar tegelijkertijd ziet je iedereen, ook de wetenschappers, met vrij angstige ogen kijken. Ja, het begint al iets te dalen. Oh, ik denk dat we gaan komen. Tja, waar is nu de zekerheid naartoe? Maar als we deze maatregelen implementeren, dan gaan we dat effect hebben. Werkt zo niet in die omstandigheden, omdat er ruis op zit. Maar daarmee samengaand is ook wel voor mij het idee dat ruis is niet negatief is. Ik zie dat als heel erg positief. Om dat nu meteen heel concreet toe te lichten. Vroeger met de analoge radio's, als je tussen twee stationszenders inzat, dan kreeg je typisch die witte ruis. Hè, dat geluid. Als je daar lang genoeg bleef naar luisteren, dan hoorde je melodieën. Want dat is omdat jouw brein kan dat niet verdragen, dat daar iets komt waar het niks kan mee doen. Dus het gaat zoeken naar structuur. En omdat het witte ruis is, heb je in principe alle frequenties. Dus wat doet jouw brein? Het gaat zoeken in jouw geheugen. Welke melodieën zitten hier het diepst begraven? En die hoort je dan. Dus het is een zeer mooie test om te doen. Luister naar witte ruis, wacht tot er een melodie naar boven komt. En dan ga je waarschijnlijk doodverbaasd zijn over de kwestie waarom die melodie. En dan moet je eens uitzoeken waar heb je die melodie voor het eerst gehoord enzovoort. Dat kan zeer... In die ruis is ongelooflijk veel mogelijk. Dus het is voor mij ook een bron van creativiteit.
Ja.
Het is opnieuw dat oog hebben voor detail om in een bepaalde situatie... Je had dat element eigenlijk buitengesloten, dat speelde geen rol. Maar nu ontwikkelt het zich zo dat je denkt, wacht eens even... Misschien kunnen we daar wel iets mee doen.
De imperfectie omarmen, ja, zoals men dat dan zo mooi,
ja,
zegt.
Ja, en wij mensen zijn daar zelf een perfecte uitdrukking van. Oh, het is toch niet voor niks, hè, dat we de discussie al eeuwen kennen in de filosofie over de weakness of the will, de wilszwakte. Ja, bedoel, en ik ken dat zelf ook. We kennen het allemaal. Je weet, je hebt erover nagedacht, en grondig over nagedacht. Je weet dat dat is wat je moet doen. En toch doe je het niet. En
we zijn imperfecte wezens in een wereld waar perfectionisme vandaag zo'n beetje de plaag van de 21ste eeuw lijkt te zijn.
Ja, ja. En dan vind ik het, hoe moeilijk het ook is om het los te laten. Als je dan een weekblad ziet, ik ga de naam niet noemen, maar ze hebben een Focus en een weekendeditie. Als je dan ziet, terug naar het natuurlijke, een natural. Maar dan zie je nog altijd mannequins die volledig bewerkt zijn tot in detail, maar die er nu bewerkt slordig uitzien. Dan denk je, allee, kun je dan een keer gewoon niet loslaten?
Ja. Imperfectie omarmen zou ons van veel burn-outs enzovoort kunnen behoeden. Want daar heeft perfectionisme, lijkt het ook, telkens mee te maken.
Ja, en ook wat daar voor mij mee samengaat, ook omdat ik het in mijn eigen leven heb meegemaakt. Nee zeggen, omdat je voor jouzelf het idee hebt... En dat kan een goed gefundeerd idee zijn. Ik ga die opdracht niet aanvaarden, want ik ga dat niet goed doen. Omdat bijvoorbeeld ik er geen passie kan voor ontwikkelen. Maar dat is moeilijk.
Leren falen is het ook, hè? Faalkunde.
Ja, wel, ik ben een groot verdediger van de Peter Principle. Je gaat zo hoog in een hiërarchie tot je jouw niveau bereikt van incompetentie. Daardoor bovenaan zitten, dus ja. toen ik decaan af was, had ik door, oké, Peter Principle, dit is het. Ik moet niet proberen of willen hoger gaan. Hier heb ik gemerkt, dit is mijn grens.
En meteen op die manier kunnen we naar het laatste inzicht. Onderschat de bevrijdende kracht van humor niet.
Ja. Ik weet wel, men zal zeggen, ja, maar humor kan ook juist een afschermende functie hebben. Met de kwinkslag kun je uit heel veel situaties redden. En dat is ook juist, dat ga ik zeker niet bestrijden. Maar het gaat er mij om, humor exploreert mogelijkheden die we anders niet zouden bekijken. Iemand staat aan de oever van een kanaal, ziet iemand aan de overkant staan... Nergens in die en in die richting is er een brug te zien. En hij roept naar die mens, Meneer, hoe kom ik aan de overkant? Waarop die mens daar antwoordt, ah, waarom? Je staat er al. Dat nog eens bovendien ons logisch denkvermogen dat hier geprikkeld wordt. En ik geef al een paar jaren een lezing over humor. Wat is het? Hoe werkt het? Enzovoort. En ik begin met het, in de inleiding al, met een mop te vertellen die ik dan nog een aantal keren zal gebruiken in de lezing. Het is een hele klassieke mop hoor. Het is een man die aan de toog staat in een café, deur gaat open, komt een paard binnen, paard bestelt een whisky, klopt dat achterover, rekent af, gaat terug buiten. Man aan de toog natuurlijk doodverbaasd, kijkt naar de patroon en zegt, ja maar, je bent toch niet mis hè, dat was toch, er is toch een paard binnengekomen dat een whisky gedronken heeft? Waarop de patroon zegt, ja, verstaat ook niet, normaal drinkt hem altijd trippel. En dat, oké, dus dan kun je dat uitleggen, de incongruïteit. Je hebt een scenario en dan een wisseling in het scenario ja. Dat je totaal niet verwacht, et cetera. Maar dan wat later zeg ik, kijk, je beseft toch, wanneer ik die mop heb verteld, je hebt gelachen, dus je vond het een redelijk goede mop, belegen, maar goed. Maar door het feit alleen al dat ik heb aangekondigd, kan je een mop vertellen? Zijt je meegegaan met mij in een absurd scenario? Paarden komen niet cafés binnen om een whisky te bestellen. Paarden doen dat niet. Maar je bent meegegaan. Humor houdt in dat je bereid bent om naar scenario's te willen luisteren, of te kijken als het visueel is, naar scenario's te luisteren die volkomen absurd zijn. En je hebt meegedacht. Je hebt waarschijnlijk ook gedacht, maar paarden komen toch geen cafés binnen? Over die whisky, dat was al geen probleem meer. Hè. Als er al een paard binnenkomt, kan het gelijk ook wel whisky drinken. Hè. Ik zeg, maar kijk, maar dat is het creatieve aan humor. Het laat jou toe om scenario's te onderzoeken die, als het niet in die context van humor zou zitten, je meteen zou afgewezen hebben. Dus in die zin, humor veronderstelt verbeelding.
Ja, normaal is er niets gevaarlijker dan over humor ernstig praten. Ze zeggen, kijk die, van je kan een muis ontleden en je kan humor ontleden, maar geen van beiden zullen de operatie overleven.
Ja.
Maar jij zegt dus, dat is een filosofische techniek, dat is een gereedschapskist.
Maar, dus in die zin, een onderdeel van de lezing gaat trouwens over geloof en humor. Sluiten die elkaar uit, ja dan nee. De huidige ontwikkeling zou lijken te suggereren dat het niet zo is.
En er mag niet te veel gelachen worden met de profeet, toch?
Omdat je precies, je gaat scenario's onderzoeken die je anders niet wilt bekijken, uitsluiten, om het even wat de motieven zijn. Maar humor laat het juist toe om te zeggen, stel nu een keer dat. Ja, ik sluit de lezing af met een kort filmpje. Desmond Tutu, die een mop vertelt. En hij is in vol ornaat, dus hij doet het in een kerk. Dus niet ergens buiten, maar in vol ornaat, hij is in functie. En hij vertelt die mop. Oh, ik laat het zien als laatste element in de lezing, juist om de mensen ervan te overtuigen. Geloof en humor kunnen zij samengaan. Natuurlijk kunnen zij samengaan.
Het is wat is de grap?
Oh.
Kan je Desmond Tutu nadoen?
Wel, wat ik doe is, ik vertel aan mijn publiek wat de mop is. Ik vertel u nu de mop, maar dat is niet erg hoor, want je gaat vooral zitten kijken naar hoe hij het doet. En de expressie van Desmond Tutu is geniaal. Hè? Ik bedoel, de mop is heel simpel. Jozef en Maria in Bethlehem op zoek naar een herberg, maar dat lukt allemaal niet. Uiteindelijk de volgende herberg, en de herbergier staat daar. En Jozef die zegt, please, please, dat is dan Desmond Tutu. Hè? Please, please, my wife is about to have a baby. Help us, help us. En de herbergier die zegt, ja, sorry, maar ik heb daar wel niks mee te maken, hè. Waarop Jozef antwoordt, ja, maar ik ook niet. En dan schiet hij in de lach, Desmond Tutu. Maar dat is dus echt met achteroverbuigen en alles, hè. Een volle, open, hartelijke lach. Waarbij hij nu eigenlijk zijn eigen geloof even een beetje, niet belachelijk, maar de draak heeft meegestoken. Eigenlijk zegt hij veel, hè. Wat hij daar zegt is, Eigenlijk hebben wij heel weinig aandacht voor Jozef, maar dat moet toch ook wel niet gemakkelijk geweest zijn voor die arme mens. Te horen krijgen, ja, uw vrouw is zwanger. Het is niet van nu, hoor. Ik bedoel, en dat is goed nieuws. Want wat? Dus dat kan. Mm. En dan laat ik een tevreden publiek achter.
Hier ook. Ja, we gaan hier niet meer boven geraken. Dat is een mooie afsluiter van heerlijke inzichten.
Ja. Okay.
Bedankt om hier te zijn.
Dank u. Wederzijds.